Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Welkom bij de Ben Tichelaar podcast bij BNR. De podcast voor persoonlijke en professionele groei. Deze keer ga ik in gesprek met iemand op wiens visitekaartje staat werkverbeteraar. We gaan het hebben over vragen als hoe kun je je eigen werk beter maken, maar ook de samenwerking in je team. En hoe zorg je dat je al die mooie tips uit zo'n podcast als deze nu ook echt gaat implementeren. Mijn gast in deze aflevering is Glenn van den Burg, presentator, schrijver en dus werkverbeteraar. Zijn nieuwste boek heet Hoe werkt de mens? Glenn, om direct maar met de deur in huis te vallen. Een werkverbeteraar. Wat is dat? Wat doet zo iemand?
Ja, ik denk dat er heel veel werkverbeteraars zijn. Want dat is eigenlijk iedereen die zijn eigen werk of het werk van anderen, en ik zou altijd zeggen, en het werk van anderen beter maakt. Met als doel om mensen beter te laten presteren en gelukkiger te maken.
Beter presteren en gelukkiger worden, dat hoop tegelijk. Hè? Succes en geluk, dat wil altijd iedereen.
Ja. Ja,
waarom is het nodig dat er aparte werkverbeteraars zijn?
Nou, waarom het nodig is, is omdat werk speelt een hele belangrijke rol in ons leven. Dat beseffen we ons eigenlijk te weinig.
Okay.
Werkende mensen zijn gezonder dan niet werkende mensen. Werkende mensen zijn gelukkiger dan niet werkende mensen. Werk zorgt voor natuurlijk van alles en nog wat. Hè. Het zorgt voor inkomen, het zorgt voor een sociale omgeving. Hè. Dat missen we nu heel erg nu we veel thuis werken. Dan komen we erachter hoe belangrijk dat eigenlijk was. Het zorgt voor zingeving. Dus heel veel van de dingen die wij belangrijk vinden in het leven, die misschien wel het leven zin geven, Die zien we en die hebben we in het werk. Ja. Dus iedereen die niet werkt,
dat realiseren we ons dus niet vaak genoeg, zeg je eigenlijk.
Nee. En als je dan weet dat er ruim 1 miljoen mensen in Nederland zijn die wel willen werken, maar niet aan de slag komen. En dan ook nog eens een keer dat er heel veel mensen zijn die wel werk hebben, maar niet echt veel plezier hebben in hun werk. Niet doen wat ze leuk vinden. Ja. Dan is dat eigenlijk heel erg zonde.
Ja, ik kan me voorstellen, veel luisteraars denken misschien soms ook wel een beetje vanuit dat succesperspectief of vanuit dat ondernemersperspectief. Daar is natuurlijk niks mis mee. Maar ik heb zelf ook wel eens mensen gesproken die dan werken bij bijvoorbeeld een afdeling sociale zaken en werkgelegenheid van een grote stad. En die wijzen dan vooral op deze dingen ook die jij noemt. Ik vind het wel leuk om van jou te horen. Dat je dus echt die sociale kant en ook die welbevinden kant, zeg maar, van werk zo belangrijk vindt.
Ja, ik heb ooit iemand horen zeggen, ja, werk is eigenlijk een soort medicijn.
Ja.
Dus als mensen bijvoorbeeld in de schulden zitten, problemen hebben, fysiek niet oké zijn en ze gaan werken, dan lossen heel veel van die dingen lossen zich op zonder dat daar een dokter aan de pas hoeft te komen, zonder dat er een pil aan de pas hoeft te komen.
Alleen omdat je een gezond ritme hebt, dat je op een vaste tijd opstaat, dat er mensen op je zitten te wachten. Ja. Oké, dus dat is goed, dat is belangrijk, hè, dat we ons dat realiseren. Waarom ben jij daarmee aan de slag gegaan? Waarom is dat voor jou zo'n drijfveer om hier aan te werken?
Ja, dat komt omdat ik heb ooit een communicatiebureau gehad en daar deden we campagnes voor het ministerie van Volksgezondheid rondom mensen met een beperking.
Okay.
En mijn compagnon die zei op een gegeven moment tegen mij, ja, we doen die campagnes nu, maar we hebben die mensen zelf niet in dienst. Dus wij moeten ze aannemen. En mijn eerste gevoel was, nee. Ja, nee. Dus ik merkte mijn eigen twijfel en ik schrok daarvan. We hebben het wel gedaan. 3 jongens met een beperking. En daardoor ben ik eigenlijk gaan leren, erachter gekomen hoe belangrijk werk eigenlijk voor ons is. Voor mij was het altijd vanzelfsprekend. Ik deed leuke dingen en als ik het niet leuk meer vind, dan ging ik om me heen roepen dat ik het niet leuk meer vind. En dan kwam er wat anders.
Ja.
Maar dat is helemaal niet vanzelfsprekend. En heel veel mensen die nu aan het luisteren zijn, die denken, natuurlijk is dat niet vanzelfsprekend. Maar daardoor ben ik me erin gaan verdiepen en kwam ik eigenlijk achter van, nou, dit is het onderwerp waar je me eigenlijk elke nacht voor wakker kan maken om daar nieuwe dingen over te leren of over wat over te vertellen.
Omdat je dus zelf uit eerste hand zag wat het betekende voor mensen als ze dus een baan kregen of in ieder geval werk hadden, in dit geval bij jullie communicatiebureau. Hoe lang is dat geleden?
Even kijken, dat is zo'n beetje 2000 geweest dat we daarmee begonnen. Ja. En in 2006 zijn we toen ook nog een detacheringsbureau voor mensen met een beperking gestart. En toen werd dat eigenlijk alleen maar versterkt, omdat ik toen iets van 100, 150 mensen met een beperking, maar op een gegeven moment werden dat ook ouderen, herintredende huismannen, huisvrouwen. En daaruit bleek alleen maar, wij willen heel graag werken. En toen dacht ik, dit is iets geks aan de hand. Ja. We hebben dat gewoon niet goed voor elkaar in Nederland.
Maar wel heel interessant. Het is dus niet alleen maar iets wat jij dus vanuit de theorie bedrijft, hè, waar je boeken over schrijft. Dat denken misschien dan mensen als ze dat luisteren, als ze hier naar luisteren. Maar het is echt iets wat je in de praktijk van dichtbij hebt gezien.
Ja, ik heb het gezien, ik heb het gevoeld, ik heb het op mezelf toegepast. En ik ben eigenlijk daarna gaan kijken, wat is er eigenlijk allemaal? En ik ben, je weet hoe dat werkt. Hè. Achter in een boek staat altijd de voetnoten die niemand leest. En ik ben ze wel gaan bekijken en zeg, wat moet ik nou nog meer lezen? En meer zien? En met wie moet ik nog meer de YouTube-filmpjes bekijken?
Leuk, ja. Dus je bent er helemaal ingedoken vanuit de praktijk, ook naar de theorie. En op dit moment presenteer je daar programma's over, je schrijft daar boeken over. Laten we eens even dichtbij beginnen. Gewoon hele praktische dingen. Ik zit als luisteraar naar deze podcast zo te luisteren. En dan denk ik, mijn eigen werk verbeteren. Zorgen dat ik een beetje gelukkiger word van mijn werk. Dat mijn werk eigenlijk niet alleen maar tot succes leidt, maar ook tot meer welbevinden.
Ja.
Waar moet je dan mee beginnen? Wat zijn volgens jou de eerste fundamentele stappen waar je moet starten?
Ja. Wij hebben in Nederland best wel meegekregen dat je ook dingen moet doen die niet leuk zijn. En ik ben daar ernstig tegen.
Oké.
Dus waar ik sterk in geloof, is dat je moet doen waar je je sterk bij voelt.
Oké, sterke punten aanpakken, zoals het vaak wordt genoemd.
Marcus Buckingham, sterker nog, ik heb hem door jou ooit op een congres opgeschreven. Toen zat ik bij jou in de zaal, toen schreef ik op Marcus Buckingham, boek lezen.
Gedaan ook.
Ja, sterke punten aanpakken. Nou, het is eigenlijk heel simpel. Als je doet waar je je sterk bij voelt, dan ga je beter presteren en word je gelukkiger. En je moet ook vooral de dingen waar je je zwak bij voelt, die moet je dus minder gaan doen.
Ja, dat is wel een belangrijke nuance. Hè? Dus niet alleen maar dat je er goed in bent, maar je moet je ook sterk bij voelen.
Ja, sterker nog, dingen waar je heel goed in bent, daar kun je je best wel zwak bij voelen.
Okay.
Ik zal je een voorbeeld geven. Ik vind mijn werk heel erg leuk. Want omdat ik dit doe, ben ik ook continu bezig om het nog leuker te maken. Dus mijn werk heeft een 9 en ik ben op weg naar de 10 en daar ga ik nooit komen.
Okay.
Maar dat maakt niet uit. Mijn werk is een 9. Ik gaf workshops voor ABN AMRO. Hartstikke leuke workshops. Verdiende ik goed aan. Zelf bedacht. Leuk om te doen. En ik gaf op een gegeven moment die workshop. En aan het einde van de dag reed ik naar huis. En toen dacht ik, ik moet dit niet meer doen.
Oké.
Want dit was een 7,5. Een 8. En daarmee haal ik het gemiddelde naar beneden. Dus het was iets waar ik goed in was. Mensen waren er blij mee. Ze betaalden er goed voor. En ik ben ermee gestopt.
En wat maakte dan dat je je er niet sterk bij voelde?
Omdat ik had het 20 keer gedaan. En ik ben iemand die moet, ik moet afwisseling hebben. Het moet elke keer anders zijn. Dat hoort bij mij. Dus als ik in een routine terechtkom, ik ben niet iemand die heel erg gaat de laatste punt en komma gaat verbeteren. Ik wil weer wat nieuws gaan doen. En dat is ook bijvoorbeeld lastig bij het schrijven van een boek. Als het boek klaar is, is het boek klaar. En dan wil ik eigenlijk alweer iets nieuws gaan doen. En dus ik heb nu alweer een ideetje voor een nieuw boek. Dus daar ben ik eigenlijk meer mee bezig dan met datgene afmaken waar ik mee bezig ben. Je moet mij dus ook niet de laatste punten op de i gaan laten zitten. Daar ben ik gewoon niet goed in. Daar voel ik me sterker nog heel zwak bij.
Okay.
Dus moet ik vooral niet meer doen.
Als ik het zo beluister, dan zeg je, je zou eigenlijk misschien, zoals je het net zelf beschrijft, hè, je eigen werkzaamheden gewoon een rapportcijfer moeten geven. En als je op een gegeven moment zegt, ik ga eigenlijk voor de 9 of misschien wel voor de 10. En je merkt dat er dingen zijn waar je dus niet sterk genoeg bij voelt, die een 7,5 scoren, je rijdt naar huis, hè, zoals je dat net beschreef. En je denkt, dit is toch niet echt waar ik blij van word. Hier ben ik niet optimaal effectief in.
Ja.
Dan moet je dus ook schrappen, durven schrappen. Maar dat is natuurlijk best wel moeilijk als je ergens in loondienst werkt.
Niet echt.
Okay.
Dat ligt heel erg aan wie je leidinggevende is. Maar sterker nog, zelfs als je leidinggevende niet echt aan meewerkt, kun je prima met collega's in gesprek gaan. Dan zeg je, ik doe deze dingen. Dit deel van mijn werk, daar voel ik me gewoon niet zo goed bij.
Ja.
Hoe zit dat bij jou? En goede kans dat je erachter komt dat er collega's zijn die zeggen, maar dat vind ik nou juist heel erg leuk. Ja. Dat andere werk, bijvoorbeeld die presentaties geven op het podium staan, of juist dat uitvlooien, dat uitzoekwerk, die vinden dat misschien wel weer helemaal niet leuk. En dat gesprek moet je aangaan in de organisatie.
Ja, het is vaak verrassend, hè, ook voor mensen. Daar heb ik zelf maar ook wel eens over verbaasd dat er mensen zijn die datgene wat ik dan doe niet leuk vinden, maar liever dat werk doen wat ik dus zelf eigenlijk vreselijk vind.
Nou ja,
dat is vaak een ontdekking voor mensen.
Ja, en dat is een vooringenomenheid die in je hoofd zit. Dat je denkt, datgene wat ik niet leuk vind, vindt een ander ook niet leuk. En dat is niet waar.
Als je op een gegeven moment dit zou willen doen, hè, hoe voer je dat gesprek? Hoe voer je dat gesprek eventueel ook met je leidinggevende? Kun je gewoon zeggen, ik heb eens goed gekeken, ik vind het eigenlijk niet leuk wat ik doe. En Kees hier naast mij, Jantien, die vindt het wel leuk en we hebben besloten te ruilen. Kan dat gewoon maar?
Nou, ik zou zeggen ja. Maar ik zou er wat voor plakken. Ik zou daarvoor zeggen, beste leidinggevende, volgens mij is het in jouw belang dat wat ik doe, dat dat een 8 of een 9 krijgt. Van onze klant of van onze interne klant of van onze collega's.
Ja.
Ben je dat met me eens? Ja, ben je met me eens. Oké. Dan stel wat ik zelf al voor je geregeld heb, dat is fantastisch hè, voor een leidinggevende. Wat ik zelf geregeld heb, is dat de dingen waar ik mijzelf ondermaats vind presteren, hè, onder die 8 of die 9. Ik heb met Fatima afgesproken. Die gaat dat werk doen, want die vindt dat heel leuk. En die is daar ook goed in, hè, dat weet jij. En ik ga het werk doen waar zij wat ondermaats in is.
Ja.
Goed idee, hè?
Ja, precies.
En de kans dat hij nee zegt of zij nee zegt is natuurlijk niet heel.
Ja, ja, tenminste als je degene met wie je dan praat misschien nog een beetje ruimte geeft om er een beetje sturing aan te geven. Want anders wordt de autonomie misschien wel iets te veel bedreigd.
Ja, dat is een punt, ja. Ja, ja.
Maar heel interessant. Dus je zegt dus eigenlijk van joh, het is in ieders belang dat het werk wat ik doe een hoge score krijgt. Niet alleen maar zeg maar voor de klant of voor de interne organisatie, maar ook voor mezelf.
Zeker
dan
voor
lever
jezelf.
Dan lever ik betere prestaties.
Ja, ja maar dan wel... hoe jij je erbij voelt. Hè? Dat is dus die workshop die ik gaf. De klant was blij, iedereen was blij, deelnemers waren blij. Alleen degene die dacht, ja, ik ben blij, maar niet blij genoeg. Dat was ik zelf.
Ja.
En dan moet je ook stappen durven.
Als je batterij meer wordt leeggetrokken dan dat die wordt opgeladen, dan wordt het tijd om na te gaan denken.
Ja. En het gevaar is natuurlijk voor leidinggevende dat diegene die dat werk best wel goed doet, waarvan je denkt, ja, die moet dat vooral blijven doen. Ja, het kan best zijn dat die zich daar helemaal niet meer zo sterk bij voelt. Sterker nog, hè, dat hij eigenlijk over de heel is. En dat hij op het punt staat om minder te gaan te presteren. Ja, dan moet je juist iemand helpen om die voor een stap te gaan zetten.
Oké, ja. Want laten we eens even naar die rol van die leidinggevende gaan. Ik heb een team en ik beluister dit. Ik denk, ja, ik zie in mijn team sommige mensen eigenlijk niet zo geweldig presteren. Dat komt eigenlijk dat ze er ook niet zo vreselijk veel zin meer in hebben in wat ze doen.
Ja.
Die zouden eigenlijk hiernaar moeten luisteren. Of kan ik als leidinggevende ook zelf iets doen? Kan ik dit managen op de een of andere manier?
Nou ja, dat gesprek voeren. Hè. Okay. Bedoel, andersom, hè, als mensen naar je toe komen, moet je natuurlijk vooral juichen en applaudisseren dat iemand zelf het initiatief neemt om dit te doen.
Ja.
Maar jij kan daar een rol in spelen door A, het goede voorbeeld te geven. Door het zelf ook te doen. Hè, ook naar je eigen werk te kijken. Wat vind ik eigenlijk? Hè, wanneer voel ik me sterk, wanneer niet? Maar dat kun je ook doen door het gesprek te antemeren. Door gewoon tijdens je werkoverleg of je bila's of je wandelsessies. Of je, nou ja, weet ik wat je tegenwoordig allemaal doet. Om dan het gesprek aan te gaan. Zeg van, joh, weet je, ik heb een leuke podcast gehoord. Ik heb een idee en daar wil ik mee aan de slag. Het werkt namelijk heel simpel. Je houdt gewoon voor jezelf twee lijstjes bij. Wanneer op een dag voel ik me sterk. En wanneer op een dag voel ik me niet sterk. En wat ben ik dan eigenlijk aan het doen?
Ja, dus je pakt gewoon je agenda. En bij welke dingen voel ik me sterk? Welke dingen voel ik me zwak? En dan zou je dus als leidinggevende moeten zeggen tegen je medewerkers in het team, hou dat eens bij. Doe dat eens een week.
En ga het vervolgens met elkaar bespreken. Want dan kun je ook op tafel leggen en zeggen, kijk, hier voel ik me sterk bij, hier voel ik me zwak bij.
Ja.
En dat iemand anders gaat dan naar zijn eigen lijstje kijken en zeggen, nou ja, bij mij is, het zou prachtig zijn natuurlijk, bij mij is het precies andersom.
Ja.
Of iemand die zegt, ja, waar jij je zwak bij voelt, voel ik me sterk. Of waar jij je sterk bij voelt, voel ik me ook sterk. Kan natuurlijk ook zijn dat je te weinig diversiteit hebt en dat iedereen hetzelfde zich daar heel sterk bij voelt.
Ja,
dan heb je een uitdaging als leidinggevende. Dan moet je aan je team gaan werken.
Ja, precies. En hoe ver moet je hierin gaan? Hè? Want bedoel, je noemde net al even in het begin de overtuiging bij veel Nederlanders, maar eigenlijk ook op andere plekken in de wereld kom je dat natuurlijk wel tegen. Is toch ook dat er bij al het werk wat je doet ook vaak wel een beetje corvée zit. Hè?
Ja.
Er zijn nog eenmaal dingen die horen erbij. En je kunt natuurlijk ook niet, maar eens even wat, als je lesgeeft of zo op een basisschool, dan kan je wel zeggen, ja, ik vind eigenlijk alles leuk, behalve de taallessen met D's en T's. Want dat snap ik zelf niet zo goed. Ja, dat hoort toch gewoon bij het pakket, zou je dan zeggen.
Ja, ik ben er erg voor om het zo. Kijk, en natuurlijk is het wordt steeds lastiger. Hè? Dus in de finesses wordt het steeds lastiger. Ik denk dat je in de grove lijnen heb je heel snel kun je resultaat boeken. In de finesses wordt het lastiger. Nou ja, om een voorbeeld te geven, ik maak mijn eigen facturen. Daar vind ik niet zo heel veel aan. Vind het wel leuk als ze betaald worden. Maar
dat
werkje om het te doen, vind ik niet zo heel erg leuk.
Ja.
Wat ik wel weet, is dat als ik het opspaar en ik maak er een bulk van. En ik zet een lekker muziekje op. Dan kan ik een sfeer creëren waar ik stiekem toch in de flow kom. Want het is een werk waar ik niet heel erg bijster veel bij na hoef te denken.
Ja.
En dan vliegt de tijd en dan is het werk alsnog oké. Hè? Dus dat is natuurlijk het gevaar bij zo'n sterke puntenaanpak. Als dat de oplossing voor alles was, dan had iedereen het al gedaan.
Ja.
Het is een oplossing. Het kan je helpen bij bij je werk.
Precies, en het is de primaire oplossing waar jij mee zou beginnen. Dat is ook natuurlijk het gesprek dat we aan het voeren waren. En het leuke inderdaad is, als er dan toch corvée bij is, zelfs in dat leuke werk jij dus hebt, als er corvée is, dan met een leuk muziekje en een goede sfeer kan je toch op een gegeven moment er een leuk uurtje van maken of een leuk paar uurtjes.
Ja. En dat is uiteindelijk de basisgedachte waar ik ernstig in geloof, is dat je het werk moet organiseren rondom hoe mensen in elkaar zitten en niet andersom. Wij proberen die mensen steeds maar aan te passen. En een arm erbij en een been erbij. En de hersens een beetje te tweaken.
Maar dat heeft helemaal geen zin dus.
Weet je, wij zijn een dier. Wij evolueren heel langzaam. Dus dat heeft helemaal geen zin.
Ja. Je kunt wel tegen mensen zeggen, doe dat eens anders. Maar voordat het echt zover is, dan ben je soms jaren verder of het komt helemaal niet.
Ik bedoel, het is ook jouw vak. Gedragsverandering is heel ingewikkeld. Dus als je mensen hun gedrag wil laten veranderen, dan ben je gewoon iets heel ingewikkelds aan het organiseren.
Ja, en daar heb je soms als manager vaak helemaal geen tijd voor. Ja. Hey, als we het dan toch hebben over sterke en zwakke momenten ook op het werk. Jij hebt je ook wel eens verdiept in de vergadering.
Ja.
En als het dan gaat over werk verbeteren, dan is dat iets waarvan heel veel mensen zeggen, nou, dat mag echt wel een stukje beter bij ons. Wat is dat probleem toch met vergaderen? Waarom heeft iedereen er zo'n hekel aan? En hoe zou je het eventueel kunnen verbeteren? Hoe kijk jij ernaar?
Ja, het is fascinerend hoeveel tijd je eraan besteedt en hoe slecht het eigenlijk gebeurt. Er zijn ook mensen die de hele boekjes over vol hebben geschreven. En volgens mij komen die ook nog wel eens bij je langs. Maar die moeten vooral die podcast gaan luisteren. Een aantal dingen die je makkelijk anders kan doen. Ten eerste, niet achter elkaar.
Oké.
He, dus zorg dat er, en dat kun je gewoon als leidinggevende, desnoods als directie, als decreet doorvoeren. Het is heel simpel. Een vergadering duurt niet een uur, maar 3 kwartier.
Oké.
En dan heb je een kwartier daartussen en dan doe je iets anders. Dat is gewoon bij deze, is dat een regel.
Live op het werk, dat geldt ook online.
Zeker online.
Voor online,
dat is zo mogelijk nog vermoeiender.
Dat is heel herkenbaar. Dus jij zegt, vergader niet een uur, hè, wat mensen vaak standaard doen. Dat is ook zo makkelijk in die elektronische agendas. Hup, klik, een uur.
Ja.
Nee, 3 kwartier.
Ja.
En dan een kwartier iets anders doen.
Ja. Geleerd van Rino, ik kan. Mocht ik ooit interviewen, ik kreeg 3 kwartier. En ik stond buiten na 3 kwartier. En het was fantastisch.
Ja, een simpele regel. Kan je zo invoeren.
Ja, kan je zo invoeren.
Oké, dat is nummer 1. Ja. Mooi, dank je. Nummer 2.
Twee is, kijk naar het doel. Dus wat wil je nou eigenlijk met die vergadering?
Ja.
Dat klinkt heel simpel. Maar het doel bepaalt uiteindelijk hoe je die vergadering vorm gaat geven.
Ja.
He, ga je een uur lang zenden? Nou, dat zou ik je sowieso nooit aanraden. Maar heb je informatie over te dragen? Of wil je discussie ontlokken? Of wil je tot een besluit komen? Of wil je ideeën verzamelen? Dat maakt nogal uit. En wat gebeurt als je niks organiseert, is dat er komt discussie.
Ja.
Over de meest onzinnige dingen. Iedereen herkent dat. En daar word je zo moe van.
Ja. Soms heb je vergaderingen. Dat is alleen maar het doel om informatie uit te wisselen. Om elkaar bij te praten. En toch gaan mensen met elkaar in discussie. Alsof er een soort eindbesluit moet vallen. Voor altijd.
Ja. En dan zijn mensen het niet eens met de informatie die ze krijgen. Ja, dan moet je niet optreden. Dan moet je zeggen, jongens.
Maar goed, dat is dus een probleem ook vaak van de voorbereiding. Of van degene die de vergadering leidt. Die had duidelijk moeten zeggen, jongens, dit is alleen maar het doel. We willen alleen maar informatie uitwisselen.
Ja, dat is wel grappig. We hebben zoveel vergaderingen. Ik gelukkig niet. En jij hopelijk ook niet, maar er zijn zoveel vergaderingen in een gemiddeld groot bedrijf, dat er geen tijd is om voor te bereiden. Met als gevolg dat de vergaderingen heel slecht zijn. Dus een soort visuele cirkel.
Dat zijn 2 goede tips. Ja. Heb je nog een derde voor ons?
Als ik bijeenkomsten of wat dan ook moet begeleiden voor klanten, is altijd de vraag, hoe groot is de groep?
Oké.
En als er dan gezegd wordt, nou, het zijn 5 mensen. Nou, dan zeg ik, dan kunnen we alles best wel met die 5 doen. Maar als het meer dan 5 mensen zijn, het is een beetje ook de Scrum Agile aanpakken. Dus boven de grootte die met elkaar een pizza kunnen delen.
Uh-huh.
Dus 5, 6, als het meer worden, opdelen in groepjes. Dus de plenaire dingen, dus wat je met elkaar doet, super kort. Want je kan je aandacht gewoon niet zo lang erbij houden. Het is gewoon een gegeven over hoe we in elkaar zitten. En daarna opsplitsen. Dus gewoon groepjes van 3 maken. Oké, jongens, dit is de opdracht. Je hebt een kwartier. Bedenk zoveel mogelijk ideeën over. Wissel dit uit. Interview elkaar over dit, zus en zo. En dan na een kwartiertje kom je weer bij elkaar. Deel je wat je besproken hebt. En heb je een veel effectievere bijeenkomst.
Ja. Dit zijn eenvoudige tips.
Ja.
Goede tips. Ook het sterke punten van verhaal van daarnet. Ook helder en duidelijk. Hè? En toch is het dan zo, ook al horen we deze tips soms al meerdere keren. Sommige mensen zeggen misschien, deze tip kende ik al. Ja. Maar wat bepaalt nou dat mensen er ook iets mee doen? Hè? Ik heb er natuurlijk zelf al allerlei ideeën over, maar ik ben heel erg benieuwd naar jouw ideeën. Wat bepaalt nou of mensen een tip in een podcast bijvoorbeeld horen of in een boek lezen en ook zeggen, nou, dat ga ik ook echt toepassen. Dat gaat ook echt geïmplementeerd worden.
Nou, het eerste wat ik daarover kan zeggen is... Wees niet te hard voor jezelf. Word niet boos op jezelf of gefrustreerd over jezelf als je het niet doet. Okay. En want wat wij denken, nou, dat is ook wat ik in het boek Hoe werkt de mens beschrijf. Wij hebben de unieke kwaliteit, is dat wij kunnen dingen bedenken zonder ze uit te voeren.
Ja.
En dat is wel handig. Want wij bedenken ook heel veel dingen die misschien niet zo verstandig zijn om uit te voeren.
Het is wel leuk hoe je dat verwoordt. Dus de dieren die denken aan allerlei dingen, maar dat is alleen maar om te handelen.
Ja.
Maar de mens kan ook zeg maar vrij denken zonder dat hij per se moet handelen. Dat is eigenlijk een kwaliteit, zou je
kunnen
zeggen.
Dat is een enorme kwaliteit. Ja. Hè? Dus wij kunnen scenario's denken, we kunnen plannen, we kunnen allerlei dingen doen. Hè? Ondertussen ben je al met 500 vrouwen vreemd gegaan of mannen. Of heb je ondertussen de buurman al een
speak
paar keer.
Speak voor jezelf. Speak voor jezelf.
Nee, jij zeker niet. Nee, maar we hebben allerlei gedachten en dat doen we niet zoveel mee. Dus dat is heel fijn. Het nadeel is dat wij die gedachten hebben. En omdat het zo lastig is om naar gedrag te komen, moet je je daar jezelf bij helpen. En daar helpen een aantal dingen bij. Daar kun je ook overigens boeken over lezen. Die je daar nog veel meer bij helpen. Maar heel bazaal gaat het over drie dingen. Het gaat over kunnen, willen en doen.
Ja.
Je kunt werken aan je gevoel van kunnen. En dat is belangrijk. Het is een gevoel van kunnen.
Ja.
Door ervoor te zorgen dat je succesmomentjes creëert.
Ja. Dus dat je gaat geloven dat je een bepaalde tip... bijvoorbeeld over vergaderen ook echt kunt toepassen. Dat zie je jezelf wel doen.
Ja. Dus altijd alles wat je doet klein maken. Kleine stapjes. Zodat als je het gedaan hebt, je het gevoel hebt van... hey, dit werkt.
Ja.
He, dus niet gelijk een enorme grote vergadering ingewikkeld... maar gewoon de simpelste vergadering die je hebt. Zeggen, oké, ik ga één dingetje uitproberen.
Kunnen, willen, doen. Dit was kunnen.
Ja. Ja. Willen is, waarom zou je het eigenlijk doen? Want je onbewuste, die vreet het anders gelijk op. Dus als het niet belangrijk genoeg voor je is... dan gaan we in de energiebesparingsstand. Want dat doen we daar continu. En dan je onbewuste zorgt er wel voor dat het van de prioriteitenlijst valt. Dus
precies,
je moet voor jezelf
vergeet het gewoon.
Opschrijven. Ja. Waarom wil ik dit? Wat is het doel? Wat heb ik eraan? Wat wil ik bereiken? Opschrijven. En dat elke dag eigenlijk even weer, voordat je die vergadering gaat, weer even teruglezen. Oh ja, waarom deed ik het ook
alweer? Een beetje urgentie is dus wel belangrijk. Je moet wel het gevoel hebben dat het een beetje dringend is om iets aan die vergadercultuur bijvoorbeeld te doen.
Ja, want je hebt ondertussen allerlei andere dingen die je moet doen. Want je moet eten en dan gaat de telefoon af. En er zijn allerlei dingen in het heden die je van die taak afleiden. En de laatste is doen. En in dat doen, dat klinkt zo logisch, maar in het doen zijn een paar tips. Eén is, plan het gewoon echt voor jezelf in de tijd.
Oké.
Dus zorg ervoor dat je gewoon zegt... oké, ik ga op maandagochtend om 9:00... het eerste wat ik doe is dat ik de vergadering van woensdag om 10:00... die ga ik voorbereiden. Ik zet het in mijn agenda.
Ja.
Want dan staat het erin. Dus dat helpt. Wat heel erg helpt in het doen is te zorgen dat je het ook uitspreekt naar je collega's. Mm-hmm. Of naar je vrouw. Of naar iemand die je belangrijk vindt. Want wij willen
sociale druk mobiliseren.
Sociale druk. Wij willen niet afgaan. Wij willen niet dat iemand zegt... hey, je zou dat doen, je hebt het niet gedaan. En als doet hij dat nooit, het gevoel dat als er is, zorgt al voor dat de kans groter is dat je gaat acteren.
Ja.
Wat nog beter helpt, is dat je diegene zegt: oké, ik ga op maandag voorbereiden. Op woensdag heb ik de vergadering. Ik maak op donderdag een afspraak om met die vriend of die collega van mij te bellen. En het enige vraag die hij hoeft te stellen is: hoe ging het gisteren?
Ja. Ja. Je gaat dus echt een soort structuur om jezelf heen organiseren. Ja. Die als het ware dwingt om echt ook tot het gedrag te komen.
Maar je hoort dus ook hoe ingewikkeld het is daarmee.
Ja. Ja,
en doe dat met één ding. Dus niet met 100. Eén ding tegelijk.
We zitten al bijna weer aan het einde, Glenn. Ik moet je vragen, wat is jouw mediatip?
Ja.
Als we nog meer willen weten op dit gebied. Wat is nou een boek of een video of iets waarvan jij zegt... dat moet je nou eens bestuderen.
Ja. Ja, ik heb een heel leuk boek meegenomen. Everybody Matters. Dat is een Engels boek. Is niet vertaald in het Nederlands. Van Bob Chapman. Samen met Rashi Sodia geschreven. Bob Chapman is de CEO van Barry Waymiller. Amerikaans bedrijf.
Ja.
En die heeft het licht gezien. En die bestuurt zijn bedrijf alsof het zijn familie is.
Oké. Okay. Dus niet een familiebedrijf, maar een bedrijf alsof het een familie is.
Dus zijn medewerkers ziet hij als familieleden. En het belangrijkste doel wat zij hebben, is dat, hoe zij succes meten, is in hoeverre zij weer op dagdagelijkse basis het leven van mensen hebben aangeraakt. Prachtig boek, praktisch boek. Staat helemaal geen verwijzing naar welke wetenschap dan ook in. Die man heeft het gewoon gedaan. Leuke is, laatst wat ik erover ga zeggen. Zij kopen nu andere bedrijven en transformeren die op deze manier, zodat ze meer waard worden. Fantastisch.
Everybody Matters. Dankjewel Glenn. Glenn van den Burg voor het delen van jouw inzichten met ons. Dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR. Met als gast deze keer Glenn van den Burg. Vond je deze podcast nou interessant? Check dan ook de andere afleveringen via Spotify, Apple of BNR.nl. Dank voor het luisteren en tot snel.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.